Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Oktober is rozenkransmaand en in deze maand bidden kinderen jaarlijks een rozenkrans voor vrede. Kerk in Nood steunt deze wereldwijde gebedsactie. We besteden in deze uitzending ook aandacht aan de misintenties die weldoeners schenken aan priesters in de hele wereld. Waar dienen ze voor en waarom zijn ze nodig? De geestelijke assistent van Kerk in Nood, pater Martin Maria Barta, die afkomstig is uit Slowakije, spreekt ons regelmatig toe met wijze woorden. Ook deze maand laten we hem graag aan het woord. In het oktobernummer van het tijdschrift Echo der Liefde schrijft hij:
Goede vrienden, oktober als rozenkransmaand en november als allerheilige en allerzielenmaand houden ons altijd opnieuw de roeping tot heiligheid voor ogen. De rozenkrans is een school van het gebed. Zonder het gebed is er geen heiligheid. Volgens de heilige Johannes Paulus II is het betrachten van de Christusgeheimen tijdens de rozenkrans een ware pedagogiek van de heiligheid. En de heilige Bonaventura zei: Nog nooit heb ik over een heilige gelezen die Maria niet in het bijzonder vereerde. Met Maria begeleiden ons op onze levensweg ook miljoenen heilige zielen in de hemel, die wij op 1 november vieren. Zij wensen maar één iets, op een dag met ons in de hemel verenigd te zijn. Ook de eeuwverledenen die nog als door een brand de heiligheid moeten bereiken en die wij op 2 november speciaal gedenken, hebben ons gebed en ons vaste besluit tot heiligheid nodig, om ons dan op hun beurt vanuit de hemel te kunnen helpen. De Franse katholieke auteur Léon Blois zei ooit: Er is maar één iets op de wereld dat echt triest is, niet heilig zijn. En de heilige moeder Teresa beantwoordde gelijkaardig een journalist: Heiligheid is geen luxe voor enkelen, maar een eenvoudige plicht voor ieder van ons. Paus Emeritus Benedictus XVI schreef bij de 100ste verjaardag van de heilige Johannes Paulus II: Een heilige is een mens die zich openstelt voor God en door God doordrongen is. Heilig is degene die de aandacht van zichzelf afwendt en ons God laat zien en herkennen. God komt tot ons in zijn Zoon en zo kunnen we gewoon zeggen: Jezus is onze heiligheid. Heilig zijn betekent dan Jezus onderdak bieden, zoals Maria, in Jezus geloven, hem aanbidden, hem liefhebben, hem vertrouwen. Jezus in mij laten begaan, leven, werken en liefhebben. Heiligheid kunnen we leren van de maagd in Nazareth, die in alle situaties herhaalde: Fiat voluntas tua, de wil van de Vader vervullen. Zowel in de grote als in de heel kleine dingen. Dat is het geheim van de heiligheid. Daarom heeft de heilige Maximiliaan Kolbe zijn broeders steeds deze heiligheidsformule geleerd: Kleine W is gelijk aan grote W. Dat betekent dat onze wil altijd met Gods wil moet overeenstemmen. Dat ervaarde ook de heilige Faustina toen ze zelfs wandelend de rozenkrans bad en aan het kerkhof kwam. Ze bad daar een tijdje voor de overledenen en vroeg hun dan innerlijk: Jullie zijn zeker heel gelukkig, toch? En daarop hoorden ze de woorden: Wij zijn gelukkig in de mate dat we Gods wil vervuld hebben. Goede vrienden, laten we de tijd en de genade die God ons in de maanden oktober en november schenkt, benutten om ons leven recht te trekken, zoals de heilige José María Escriva schreef, elke dag een beetje. Het is voortdurend inspanning wanneer men echt heilig wil worden. De hele hemel helpt ons daarbij en vooral onze hemelse moeder, de heiligste onder alle schepselen.
Heilig. Het woord is verschillende keren gevallen in de tekst van Pater Martin Bartha. Ook de in 2019 overleden zangeres Kinga Esterban neemt het woord in de mond. Luisteren we naar haar zalige stem en laten we het lied ook als een gebed voor haar beschouwen.
Ziet u zo als gij zijt.
Op 18 oktober nodigde de Pauselijke Stichting Kerk in Nood parochies, scholen en gezinnen uit om deel te nemen aan het initiatief Een miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Het doel van de gebedscampagne is eenheid en vrede in de hele wereld. Dit jaar vond het plaats in een zeer bijzondere context, omdat er eerder nog niet zo'n wereldwijde gezondheidscrisis is geweest.
Een crisis waarin de hele wereld is en blijft blootgesteld aan een onzichtbaar virus dat de dood van honderdduizenden mensen heeft veroorzaakt en verwoestende economische en sociale gevolgen heeft, waarvan de meeste nog steeds onvoorspelbaar zijn. Onze wereld is niet meer dezelfde en wat als vanzelfsprekend werd beschouwd, zal dat ook niet meer zijn.
Dat schrijft de internationale voorzitter van Kerk in Nood, Mauro Kardinaal Piacenza. In een brief aan de kinderen herinnert hij hen eraan dat het in moeilijke situaties als deze erg belangrijk is om samen te werken en elkaar te helpen.
Maar we moeten niet vergeten dat de grootste hulp van God komt.
Het materiaal voor de gebedscampagne is beschikbaar in 23 talen, waaronder bijvoorbeeld het Arabisch en verschillende Afrikaanse talen. Kinderen uit ongeveer 80 landen op alle continenten namen deel, van Ghana tot Syrië en Papua-Nieuw-Guinea.
Mogen dit initiatief om samen de Rozenkrans te bidden over de hele wereld ons moed en vertrouwen geven in Gods liefdevolle bescherming, moed en vertrouwen dat Hij ons wil geven door middel van zijn heilige moeder.
Dat zei pater Martin Maria Barta, geestelijk assistent van Kerk in Nood, internationaal. De kinderrozenkranscampagne werd in 2005 gelanceerd in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Terwijl verschillende kinderen de rozenkrans baden in een heiligdom, herinnerden verschillende aanwezigen zich de woorden van de heilige pater Pio.
Als een miljoen kinderen de rozenkrans bidden, zal de wereld veranderen.
Het evenement verspreidde zich snel over de hele wereld. Kerk in Nood ondersteunt de gebedsactie sinds 2008 en heeft 2 jaar geleden de organisatie wereldwijd overgenomen.
Dit is Kerk in Nood.
Johannes Paulus II schreef aan de bisschoppen, priesters, religieuzen en vooral ouders in het familieboek van het katholieke leven om zo te zeggen:
het rozenkransgebed voor kinderen, en nog belangrijker, met kinderen, is zeker niet de perfecte oplossing voor elk probleem, maar het is een niet te onderschatten spirituele hulp.
In zijn rozenkrans-encycliek Rosarium Virginis Mariae citeert hij de gezegende Bartolo Longo met de woorden:
Hij die de rozenkrans verspreidt, wordt behouden.
Zelf gaf hij het goede voorbeeld. De rozenkrans was zijn favoriete gebed. Hij riep een jaar van de rozenkrans uit, plaatste zijn pontificaat onder de bescherming van de Moeder Gods en raadde herhaaldelijk de rozenkrans aan als een gebed om vrede. Inderdaad, als er een spirituele weg naar vrede in de wereld is, is het dit gebed. Omdat volgens Johannes Paulus II het bidden van de rozenkrans betekent
zich onderdompelen in de contemplatie van de mysteries van Hem die onze vrede is.
De Heilige Moeder zelf zei in 1917 tegen de zienerkinderen van Fatima:
bid dagelijks de rozenkrans om vrede in de wereld te bereiken.
Vrede in de wereld, dit is waar een handvol kinderen in Venezuela 14 jaar geleden om bad. Uit deze kleine cirkel met de paternoster in de hand ontstond een initiatief van miljoenen, dat vandaag de dag de hele wereld omvat. Op 18 oktober komen kinderen en gezinnen in inmiddels 90 landen samen om de rozenkrans te bidden. We helpen hen door verschillende kosten te dekken. Drukwerk, verzending, paternosters, in totaal €60.000 wereldwijd. Dit jaar baden ze speciaal voor het indammen van de coronapandemie. Ook hier is de rozenkrans een middel om in nood te versterken, vooral in Latijns-Amerika. Zelfs in Uruguay, een strikt seculier land als Frankrijk, beleeft de rozenkrans een kleine heropleving. Maar het bidden van de rozenkrans moet ook worden geleerd. De aartsbisschop van Montevideo, kardinaal Daniel Fernando Sturla, vroeg om 3000 exemplaren van het boekje De kinderen bidden de rozenkrans voor verspreiding in katholieke scholen. Deze scholen namen dit jaar deel aan de gebedsactie 'Een miljoen kinderen bidden de rozenkrans'. Ook voor hen hebben we de kosten gedekt, zo'n 1.350 euro.
Op het internet vind je verschillende video's met instrumentale muziek om je te begeleiden bij het bidden van de rozenkrans. Maar om in de sfeer van Venezuela te blijven, kozen we voor een gezongen versie, een lied voor de heilige rozenkrans, Una canción para el Santo Rosario door Sara Sánchez Daldana. Ook de uitvoerend president van Kerkenoot Internationaal, met hoofdzetel in Königstein in Duitsland, heeft het deze maand over de rozenkrans. Hij schrijft ons... Goede vrienden, de onlangs op 90-jarige leeftijd overleden liturgiewetenschapper Philippe Arnoncourt verzocht zijn bisschop enkele weken voor zijn overlijden om vrijstelling van het getijdengebed. Maar voegde eraan toe dat hij ondanks zijn zwakke gezondheid verder dagelijks de rozenkrans zou bidden. Is dit geen overduidelijke bevestiging van het belang van het rozenkransgebed, dat ons in staat stelt om de mysteries van ons geloof met de blik van de Moeder Gods dieper te doorgronden? Ook het bewustzijn dat dit gebed katholieken wereldwijd verbindt, sterkt ons. Het moedigt ons aan om innerlijke rust te vinden en ons op het wezenlijke te concentreren. Telkens wanneer ik erin slaag om de rozenkrans ernstig te bidden, ervaar ik de geborgenheid in God en de vreugde om samen met vele anderen, dankzij de hulp van Maria, dichter bij Jezus Christus te komen. We moeten niet krampachtig proberen om verbeterd topsporters van het gebed te worden, maar we mogen daarin wel altijd opnieuw zekerheid en rust zoeken. Opdat ook de volgende generatie daarin zou slagen, verzoek ik u om de actie 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans met uw gebed te ondersteunen en bekendheid te geven. in dankbaarheid, getekend Thomas Heine Gelderen.
De kerk heeft in Uruguay veel minder invloed in de samenleving dan in andere Latijns-Amerikaanse landen. Er zijn geen officiële christelijke feestdagen en ook de wetgeving is in veel opzichten in tegenspraak met de leer van de katholieke kerk.
Katholieke scholen leveren een belangrijke bijdrage aan evangelisatie. De kerkelijke stichting Sophia in de hoofdstad Montevideo ondersteunt het godsdienstonderwijs door middel van goed catechetisch materiaal om de leerlingen te laten groeien in geloof, zodat ze in de toekomst een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de kerk en de samenleving.
Momenteel zijn er 3700 studenten en ongeveer 50 catechisten bij de opleidingen betrokken. Ze nemen ook deel aan de campagne 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans, waarbij kinderen van over de hele wereld elk jaar op 18 oktober de rozenkrans bidden. En vroegen hiervoor aan Kerk in Nood 2000 exemplaren van het boekje Los Niños Rezamos el Rosario, Wij kinderen bidden de rozenkrans. Onze weldoeners hielpen met €740 en de boekjes zijn nu in Montevideo aangekomen. Tot grote vreugde van de kinderen. Hartelijk dank aan iedereen die heeft geholpen.
Mevrouw Uma Wijnans, de directeur van Kerk in Nood in België, waarvan het secretariaat zich bevindt in de abdij van Park te Heverlee, moedigt ons aan om zelf ook mee te doen en actief de rozenkrans te bidden. Ze zei onlangs...
Sinds de 16e eeuw is de oktobermaand ook gekend als de Rozenkransmaand. Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans is een titel van de Heilige Maagd Maria, die de oproep tot het bidden van de rozenkrans inhoudt. Het samen bidden van de rozenkrans is voor vele christenen een krachtig gebed om de bescherming van Maria, zowel persoonlijk als voor heel de kerk. Jaarlijks in oktober roept Kerk in Nood kinderen en volwassenen op om samen de rozenkrans te bidden. Dit gebeurt ondertussen in 90 landen en in 30 verschillende talen.
In de webwinkel van de website www.kerkinood.be vindt u al voor €5 een tientje of een paternoster. U kunt uw bestelling ook altijd telefonisch doorgeven op het nummer 016 39 50 50. Of u kunt u zich ook inschrijven voor het tijdschrift Echo der Liefde en zo alle aanbiedingen in de bus ontvangen. Laten we nu samen alvast één wees gegroet bidden met dit gezongen gebed.
Wees gegroet, Maria.
Het jaar 1960 staat bekend als het Jaar van Afrika, omdat in dat jaar 17 Afrikaanse landen onafhankelijk werden van Europese landen, 14 van Frankrijk, 2 van Groot-Brittannië en 1 van België. Kameroen werd onafhankelijk op de eerste dag van het jaar, gevolgd door Togo, Madagaskar, Somalië en de Democratische Republiek Congo. In augustus waren 9 landen jarig, Benin, Niger, Burkina Faso, Ivoorkust, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo-Brazzaville, Gabon en Senegal. Later komen er nog 3 bij, Mali, Nigeria en Mauritanië. Veel experts zijn van mening dat dit geen gelegenheid is om te vieren, maar om na te denken. Zo ontmoette Kerk in Nood pater Apollinaire Sibaka Sikongo, een Congolese priester en decaan van de Universiteit van Mbuji-Mayi, voorzitter van het Ditunga-project en auteur van ongeveer 30 boeken en artikels over theologie, sociale essays en literaire werken. Maria Lozano van Kerkinoot sprak met hem. Na 60 jaar blijft Afrika lijden onder enorme conflicten. In feite zei u onlangs dat Afrika door 60 jaar mislukking het continent van geweld is geworden. Is deze analyse niet te hard?
Nee, dat is de waarheid. De huidige configuratie van Zwart-Afrika is niet het resultaat van een positieve dynamiek, maar van een dynamiek van geweld, veroorzaakt door de westerse verovering van Afrika. De zwarte slavenhandel, de kolonisatie, valse onafhankelijkheid, de Koude Oorlog, dictaturen en de opkomst van de democratie. Dit geweld, zowel van binnenuit als van buitenaf geactiveerd, is bepalend voor Zwart-Afrika. De laatste is dus een geopolitieke entiteit die is gebouwd op geweld, leidt onder geweld en leeft van geweld. Het meest zichtbare en vrede gezicht van dit geweld komt tot uiting in de oorlogen die deze 60 jaar van onafhankelijkheid kenmerkten en tot op de dag van vandaag voortduren in Afrika. Waarom? Het is precies dat. Elk jaar maakt fysiek geweld genadeloos een einde aan het leven van duizenden mensen. Er zijn veel factoren die ervoor zorgen dat deze oorlogen uitbreken, maar ik zal er drie naar voren halen. Ten eerste mislukte coexistenties, veroorzaakt door kunstmatige geopolitieke configuraties. Interne en externe machtsbelangen manipuleren en zetten de verschillende Afrikaanse volkeren tegen elkaar op. Ten tweede, oorlogen veroorzaakt door hebzucht, door de economische belangen van bepaalde inheemse groepen en internationale machten. De strijd om controle en exploitatie van zijn immense menselijke en natuurlijke hulpbronnen kost Afrika vele levens. En tenslotte zijn er de religieuze oorlogen, waardoor volkeren en culturen zich met geweld bekeren en die in het geval van de islam momenteel de vorm aannemen van gewelddadig, blind, absurd en onnodig terrorisme in naam van oorzaken die niets te maken hebben met de vitale belangen van Afrikanen.
U had het over hebzucht. Het is een paradox, maar in Afrika, hoe meer natuurlijke hulpbronnen er zijn, hoe meer de bevolking lijdt onder armoede en verwaarlozing. Wat houdt dit hetzelfde na 60 jaar onafhankelijkheid?
We mogen niet vergeten dat onze economie is gebaseerd op de belangen van de grootmachten die ons hebben onderworpen en ook op de nieuwe machten die uit Azië komen. Zelfs vandaag de dag profiteren ze er meer van dan de eigenaren zelf, vanwege de onrechtvaardige wetten van een vredemacht. Maar aan de andere kant is de economie niet in staat geweest om te groeien of te diversifiëren. Het gaat niet verder dan mijnbouw, verzamelen en verkopen in de ruwe vorm. We kopen de goederen vervolgens tegen een hoge prijs op de markten die door anderen worden gedomineerd. Maar er is ook de economie van afval en diefstal in de landen zelf. Het weinige dat in het land overblijft, wordt niet beheerd voor het welzijn van alle burgers, maar voor de behoeften en grillen van degene die staatsmacht en een gekozen functionarissen bezitten.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Sommige projectpartners van Kerk in Nood klagen over sociale onderwerping op cultureel gebied. Zelfs internationale hulporganisaties leggen hen waarden en voorwaarden op die van invloed zijn op het wereldbeeld dat de Afrikanen hebben. Is dat waar?
Ja. Dit is cultureel geweld van externe machten en belangengroepen die diep gewortelde Afrikaanse culturele waarden ontkennen, om ons buitenlandse gebruiken op te leggen, vaak in strijd met de natuurwet. Dit gebeurt voornamelijk op het gebied van leven en gezin onder sterke economische, diplomatieke, politieke en culturele druk. En het is ook antropologisch geweld, omdat het ons het recht op beslissingsvrijheid ontzegt dat alle mensen toebehoren. Ik geloof dat dit de belangrijkste erfenis is van de slavenhandel, die Afrika in een hel veranderde. De zwarte bevolking leidt al eeuwen onder een denigratie, niet alleen van buitenaf, maar ook onder een racisme tegen zichzelf, vanwege de verinnerlijking door Afrikanen van het etiket niet-menselijk.
Hoe zou u, te midden van dit trieste beeld van Afrika, de rol van de katholieke kerk gedurende deze 60 jaar samenvatten?
Wel, ik geloof dat de kerk de instelling is die het beste werkt. Ondanks de tegenslagen en moeilijkheden is het de enige van alle van het Westen geërfde instellingen die werkt. Op vele plaatsen, zoals in de Democratische Republiek Congo, kunnen we zeggen dat de kerk de staat is, zonder welke er geen leven, hoop of toekomst is. En dat blijkt uit vele gebieden, waaronder onderwijs of gezondheidszorg. Bij gebrek aan een staat die onderwijs en gezondheid biedt aan zijn burgers, is de kerk verantwoordelijk voor ongeveer 50% van de scholen, opleidingscentra, ziekenhuizen en gezondheidscentra. Onder hen zijn ze de beste van het land, maar ook de enige in dorpen die door de staat zijn vergeten.
En wat zijn de huidige moeilijkheden waarmee de kerk wordt geconfronteerd?
De katholieke kerk voert haar pastoraal en maatschappelijk werk uit, ondanks een situatie van interne kwetsbaarheid en externe vijandigheid, die haar werk voortdurend dreigt te verzwakken of te ruïneren. We lijden aan interne kwetsbaarheid vanwege leken die weinig toegewijd zijn aan hun roeping. De volledig maatschappelijke betrokkenheid van de kerk berust op bisschoppen en bisschoppenconferenties, wat haar verzwakt. Bovendien missen we materiële middelen en zijn we afhankelijk van externe vrijgevigheid. Zonder deze hulp zou de Afrikaanse kerk niet in staat zijn om te leven en te dienen. En tenslotte leven we in een context van sterke religieuze concurrentie van evangelische sekten, en ons demografisch gewicht neemt af, omdat we er niet in zijn geslaagd om onze manier van apostolaat te vernieuwen.
U noemde ook vijandigheid van buitenaf. Wat bedoelt u daarmee?
Vanwege haar sociale werk bedreigt de kerk veel belangen. Daarom proberen veel mensen, vooral politici, haar invloed te verminderen. Het resultaat is dat de kerk wordt gehaat en zelfs vervolgd door bepaalde staten die haar werk niet vergemakkelijken. Er zijn er zelfs die proberen met gewelddadige en intimiderende methoden elke kritiek het zwijgen op te leggen. Een van de technieken om de kerk te verzwakken is om verdeeldheid onder christenen te creëren en een andere om te proberen de religieuze wereld te corrumperen door de vermenigvuldiging van de nieuwe christelijke kerken, waarvan er vele regelrechte geldorganisaties zijn. In het geval van de Democratische Republiek Congo heeft de staat de afgelopen 30 jaar aan bijna 17.000 christelijke kerken een wettelijke status verleend. Gemiddeld worden er elke 2 dagen 3 nieuwe kerken opgericht. Hetzelfde geldt voor de sociale promotie van de islam door de staat.
Waar moet deze weerspiegeling ons naartoe leiden in het midden van dit donkere panorama? Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat we geen deel uitmaken van het probleem, maar een deel van de oplossing?
Alleen een kerk die trouw is aan Christus en het evangelie. Een kerk van contemplatie, van nederigheid, dienstbaarheid, voorbeeldigheid en de toewijding van al haar leden kan haar spirituele missie in de wereld waarmaken binnen de samenleving. Dit is het enige wat Christus van haar vraagt, om een tempel en een instrument van zijn liefde en genade te zijn.
Toen Congo in 1960 onafhankelijk werd van België, was het liedje Indépendance Cha-Cha erg populair in Kinshasa. En ook hier is het nog af en toe te horen op de radio.
Indépendance Cha-Cha.
In oktober schenkt de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood aandacht aan de misintenties. Doreen, waarom zijn misintenties belangrijk voor priesters?
In veel landen is het enige inkomen van priesters hetgeen ze van parochianen krijgen. Vaak zijn de gelovigen echter zo arm dat ze hun priesters niet kunnen ondersteunen. Zelfs de bisschoppen hebben soms te weinig financiële middelen om hun priesters een regelmatige wedde te geven. Of het is te weinig om van te leven en zeker ook om anderen te helpen. En dan zijn misintenties de enige vorm van materiële steun.
Maar wat is een misintentie eigenlijk dan?
Misintenties zijn giften met het verzoek om een heilige mis te vieren voor de overledenen, de zieken of andere zorgen van de weldoeners. Elke 22 seconden wordt er ergens in de wereld een heilige mis opgedragen voor de intenties van een weldoener van Kerk in Nood. De meeste priesters gebruiken misintenties niet alleen voor hun eigen levensonderhoud, maar bekostigen er ook een deel van hun pastorale activiteiten mee. Dankzij de misintenties van onze weldoeners verzekert Kerk in Nood dus het leven van priesters en hun parochies. De heilige mis is het fundament van het christendom, overal en doorheen alle tijden.
Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen, want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam.
Zo horen we de priester voor de transsubstantiatie bidden. Priesters materieel en spiritueel helpen, overleven, is voor ons, christenen, dan ook een pure bestaanskwestie. Dat geldt des te meer tijdens de coronapandemie. In vele landen, vooral in Afrika, kan het volk niet meer bijeenkomen. Het volgt de zuivere offergave op de radio. Met het nadeel dat er geen collecte is voor de priesters. De collecte op zondag echter, zo schrijft ons de bisschop van het bisdom Tunduru Masasi in Tanzania, Philbert Masi,
was voor de meeste van onze priesters de enige bron van inkomsten.
Niet zelden deelden ze die met de bejaarde en zieke priesters. Door de coronacrisis is die bron volledig opgedroogd. Voor anderen was de oogst, waarvan de gelovigen graag een deel aan hun priesters schonken, de bestaanszekerheid. Maar dit jaar viel de oogst heel karig uit, want grote delen werden door de regen weggespoeld. Bisschop Philbert verzoekt ons voor zijn 34 priesters en voor zichzelf om misintenties. Het bisdom Tunduru Masasi ligt in het uiterste zuiden van Tanzania, aan de grens met Mozambique. 85% van de inwoners van dit gebied is moslim. Slechts 11%, iets meer dan 100.000 mensen, zijn katholieke christenen. De 19 parochies strekken zich uit over enorme gebieden waarin de gelovigen wijdverspreid in talloze dorpen wonen. Bisschop Philbert Felician Massi maakt zich grote zorgen over zijn priesters. Hij heeft zich daarom met vertrouwen tot Kerk in Nood gewend, aangezien we elk jaar meer dan 1 miljoen misintenties aan priesters in nood over de hele wereld verstrekken. Vorig jaar vierden 40.096 priesters, 1.378.635 heilige missen ter ondersteuning van onze weldoeners, 38% van hen in Afrika. Het geschenk dat een priester ontvangt voor de heilige mis is een teken van dankbaarheid van de kant van de gelovigen voor wiens doel hij de mis viert.
Het is geen betaling, omdat de sacramenten niet verkocht kunnen worden, maar een liefdesgebaar met een lange traditie in de kerk. Ondanks dit symbolische karakter zijn misintenties een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van priesters in vele delen van de wereld. Niet alleen voor hen persoonlijk, maar ook voor de behoeften van de parochies.
We zouden ook bisschop Masi willen helpen en hebben hem beloofd dat we hem en zijn 34 priesters misintenties zullen doorgeven voor een totaalbedrag van €18.200, ofwel €520 per priester voor een heel jaar. De priesters zullen de heilige missen vieren namens de weldoeners.
De situatie is vergelijkbaar in Kenia, waar de apostolische administrator van het bisdom Lotwar misintenties vraagt voor de 39 priesters. Lotwar is het meest uitgestrekte van de 26 bisdommen en heeft vaak te lijden onder perioden van droogte en hongersnood. De meeste priesters leven van de hand in de tand, afhankelijk van wat de gelovigen naar de dagelijkse mis voor hen meebrengen. Tijdens deze coronacrisis lezen de priesters de mis echter alleen.
Wij ontvangen dergelijke hulpaanvragen uit vele landen van Afrika, maar ook uit Latijns-Amerika, waar niet alleen corona woedt, maar zoals in Venezuela ook de politieke en economische omstandigheden de priesters en de pastorale zorg met enorme problemen confronteren. Alleen al in de eerste 5 maanden van dit jaar hebben wij in 34 landen in Afrika en in nog eens 50 landen wereldwijd misintenties voor een totaalbedrag van €6.586.984 uitgedeeld. De patroonheilige van de priesters, de heilige pastoor van Ars, Jean-Marie Vianney, moedigde de gelovigen aan om smeekbeden te bidden, want, zo zei hij,
God wordt graag door ons lastiggevallen.
Laten we God lastigvallen met onze verzoeken. Er is geen betere manier om dit te doen dan door de heilige mis. Op een bepaald moment werd het populair dat 3 priesters samen zongen en religieus geïnspireerde liederen opnamen. Er waren The Priests, Die Priesta en ook Les Prêtres. Zij zingen voor ons Amen.
Amen. De graves blessures. Grâce à vous, nous avons ouvert des cœurs endurcis.
Grâce à vous, nous avons donné un peu d'espérance.
Merci, merci. C'est le mot qui montra nos lèvres. Merci, merci. Sans vous, il n'y aurait pas eu de
Nous avons reçu bien des confidences. Bien souvent, vous nous partagez toutes vos souffrances.
Aujourd'hui, nous disons merci pour votre confiance.
Jésus a dit : ce que vous avez fait pour le plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples.
De graves blessures. Grâce à vous, nous avons ouvert des cœurs endurcis.
Grâce à vous, nous avons donné un peu d'espérance.
Merci, merci. C'est le mot qui montra nos lèvres. Merci, merci. Sans vous, il n'y aurait pas eu de
que nous demandons de prendre leur main. C'est à toi que nous confions leur vie de demain. Avec toi, ils pourront avoir notre lendemain.
Het opdragen van een heilige mis voor een specifiek doel of voor de ziel van een overledene heeft een lange traditie in de katholieke kerk. Het geschenk dat de gelovigen daarvoor aan de priester geven is uitdrukkelijk geen betaling, maar een gebaar van liefde en dankbaarheid jegens degene die, door de woorden van de transsubstantiatie, het offer van Jezus Christus opnieuw op het altaar brengt.
Voor de priesters in veel arme landen zijn misintenties een belangrijke hulp om te overleven. De pastoors ontvangen geen salaris en de gelovigen hebben zelf ook niets. Vaak zijn misintenties het enige middel dat in de lege handen van de priester wordt gelaten om mensen in nood te helpen die aan hun deur kloppen, omdat in veel landen de mensen al hun hoop op de priesters richten. Ze verwachten hulp bij elke behoefte, ook bij materiële. De priesters zijn vaarder en herder voor de gelovigen. Ze moeten niet alleen de zielen troosten, maar ze moeten de mensen ook eten, medicijnen, kleding geven en de kinderen en jongeren een opleiding. Iedereen kijkt de priester hoopvol aan.
Kerk in Nood ondersteunt elk jaar ongeveer 40.000 priesters in nood door middel van misintenties. Onder hen zijn de 34 priesters van het aartsbisdom Santiago de Cuba. omdat de ernstige economische crisis waaronder de Cubaanse bevolking leidt, ook de kerk pijn doet. De gelovigen zijn nauwelijks in staat om de activiteiten van de parochies en hun priesters financieel te ondersteunen. We willen daarom misintenties van in totaal €10.800 doorgeven aan de 32 priesters uit Santiago de Cuba, dus ongeveer €337 per priester voor een jaar. De Redemptoristische Orde heeft ongeveer 5.300 leden en is actief in 78 landen over de hele wereld. Oorspronkelijk hield de orde zich vooral bezig met missies en andere pastorale taken. Het werkterrein is echter in de loop van de tijd uitgebreid. In Argentinië bijvoorbeeld zorgen de Redemptoristen vooral voor de armen aan de rand van de steden. Bijvoorbeeld in het grootstedelijk gebied van Buenos Aires en op het platteland.
Het aantal mensen in nood neemt toe. De mislukte economische hervormingen van de Macri-regering, die sindsdien is weggestemd, hebben de armoede van grote delen van de bevolking in Argentinië vergroot. En ondertussen leidt 40% van de circa 44,7 miljoen inwoners aan armoede. Ook de lokale kerk leidt onder de economische crisis en heeft steeds minder middelen om haar dienst te kunnen vervullen.
Kerk in Nood streeft ernaar misintenties te verstrekken aan 24 redemptoristische priesters. Ze vieren dan de heilige mis namens onze weldoeners en krijgen er een klein bedrag voor terug, waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Onder hen zijn verschillende oude en zieke paters redemptoristen die hun hele leven onvermoeibaar hebben gewerkt in dienst van God en van hun naasten. Sommigen van hen hebben de klok rond zorg nodig. We sturen misintenties van €11.900 door naar de 24 priesters, zodat ze elk €496 krijgen voor een heel jaar.
Dit is Kerk in Nood.
Het katholieke aartsbisdom Onze Lieve Vrouw, gevestigd in Moskou, beslaat een uitgestrekt gebied van meer dan 2,6 miljoen vierkante kilometer. De ongeveer 70.000 katholieke gelovigen in het bisdom leven wijdverspreid. In sommige steden, zoals Moskou en Sint-Petersburg, zijn er grotere kerken, maar op veel plaatsen wonen gelovigen ver uit elkaar. De priesters reizen honderden kilometers om voor hen te zorgen.
De katholieke kerk in Rusland is arm. De priesters ontvangen dus slechts een minimaal salaris. De meeste gelovigen komen eerder slecht dan goed rond en kunnen de kerk weinig steunen. De misintenties die de gelovigen kunnen geven zijn vaak slechts een minimale, bijna symbolische bijdrage. Een priester schrijft ons zelf dat zijn oude moeder, die zelf maar een klein pensioen heeft, hem probeert te onderhouden.
We willen de 114 priesters van het aartsbisdom Ons Lieve Vrouw steunen met misintenties en zullen daarom 3000 misintenties van onze weldoeners aan hen doorgeven voor een totaalbedrag van €24.000. De priesters vieren de heilige mis voor de intenties van de weldoeners en ontvangen, volgens een lange traditie in de kerk, een geschenk als blijk van dankbaarheid dat bijdraagt aan hun levensonderhoud.
In de kerk zingen we vaak het volgende lied bij de intrede van de priester. En ook wanneer ik ernaar luister buiten de liturgie, word ik altijd vervuld van een intense blijheid. De vreugde voert ons naar dit huis.
De bevolking van Sierra Leone heeft in het recente verleden veel geleden. De gevolgen van de bloedige burgeroorlog, die tussen 1991 en 2002 talloze levens heeft geëist en grote delen van de infrastructuur heeft verwoest, zijn nog steeds voelbaar. De economie is armoedig en meer dan 70% van de circa 7 miljoen inwoners van het West-Afrikaanse land leeft in armoede. Ernstige natuurrampen en de Ebola-epidemie van 2014 maakten de situatie nog moeilijker. Nu is in 2020 de coronapandemie uitgebroken, wat het leven nog moeilijker maakt, vooral in arme landen.
In moeilijke situaties is het altijd de katholieke kerk geweest die de mensen bijstaat. In Sierra Leone zorgt ze niet alleen al maar meer dan 100 jaar voor de gelovigen, maar helpt ze ook mensen medische zorg te krijgen, honger te stillen, ontwikkelingshulp te verlenen en gezinnen te begeleiden in al hun behoeften. Ze is met name actief op het gebied van onderwijs en opvoeding. Tot voor kort waren katholieke scholen ook de enige onderwijsinstellingen in Sierra Leone, ondanks dat 78% van de bevolking moslim was. De kerk wordt zeer gerespecteerd onder de bevolking vanwege haar liefdadigheidswerk, omdat ze alle mensen helpt zonder onderscheid te maken naar religie of etniciteit. Tegelijkertijd moet het echter ook recht doen aan zijn kerntaak, en dat is het verkondigen van het evangelie, het toedienen van de sacramenten en het leiden van zielen tot God. Voor hun talrijke taken zijn echter ook financiële middelen nodig. En de plaatselijke kerk is zelf arm en heeft dringend hulp uit het buitenland nodig.
Hetzelfde geldt voor het aartsbisdom Freetown. 40 priesters zijn hier om mensen te helpen met hun geestelijke en lichamelijke noden. Vele van hen werken in parochies waar geen elektriciteit, stromend water, communicatiemiddelen of voertuigen zijn. De aartsbisschop zelf is arm en kan zijn priesters niet in de nodige mate ondersteunen. De coronacrisis heeft deze situatie verergerd. Omdat de openbare diensten werden stopgezet, werden ook de toch al kleine collectes geschrapt. Kerk in Nood heeft daarom de 40 priesters van het aartsbisdom gesteund met misintenties voor in totaal €17.160, bijna €430 per priester voor een heel jaar. De priesters vieren de heilige mis ter ondersteuning van de weldoeners die deze misintenties hebben geschonken. Een misintentie is een vrijwillige gift van dankbaarheid voor een priester die de mis opdraagt voor een specifieke intentie, bijvoorbeeld voor een overleden of zieke persoon. Volgens de huidige kerkwet is er geen betaling voor het vieren van de heilige mis. Toch zijn deze gaven in veel delen van de wereld een essentieel onderdeel van het levensonderhoud van priesters, die ze niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de behoeften van hun gemeenschappen gebruiken. Pastoor Emmanuel is een van de priesters die misintenties hebben ontvangen. Hij schrijft:
tijdens de crisis moest ik me elke dag na het ochtendgebed bij de vissers aansluiten om mijn dagelijks brood te verdienen. Mijn kerk staat op het strand. Ik ben erg dankbaar voor de misintenties die ik heb ontvangen. Mogen de Heer u overvloedig blijven zegenen.
We kunnen dit jaar op vrijdag 30 oktober helaas niet samenkomen om onze dierbare overleden weldoeners van Kerk in Nood te gedenken door de strenge coronavirusmaatregelen. De christelijke traditie om dierbaren te gedenken rond Allerheilige en Allerziene kunnen we echter niet zomaar laten voorbijgaan. We beseffen dat vele mensen door het coronavirus of door een andere ziekte een dierbare verloren hebben, en dat het afscheid nemen helemaal anders werd.
Omdat verbondenheid in gebed altijd en overal kan, wensen we die verbondenheid met onze weldoeners toch in stand te houden. Graag zouden we op vrijdag 30 oktober om 11:00 samen met u bidden. U bij u thuis en wij als medewerkers van Kerk in Nood in de kapel van het secretariaat. Daartoe bieden we u een liturgieboekje aan met de eucharistieviering, samen met een kaarsje dat u tijdens de eucharistie kan aansteken.
We zullen dit ook live streamen, dit wil zeggen dat u het gelijktijdig kan beleven via de computer. Op die manier krijgt onze verbondenheid met elkaar een intenser karakter. Voor meer informatie en het aanvragen van het liturgieboekje en het kaarsje kan u ons bellen op het nummer 016 39 50 50 of een e-mail sturen via info@kerkinoot.be.
Op die manier zijn we elkaar heel nabij en vragen we de Heer om ons alle nabij te zijn. Dat vraagt ook Joke Buys in het volgende bekende lied Blijf mij nabij.
De maand oktober begon met een mooi feest op 2 oktober. Het feest van de heilige engelbewaarders dat voorafgegaan werd door het feest van de aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël op 29 september. Bijzonder is dat deze engelen en aartsengelen in onze kerk, in de Oosterse orthodoxie en in de islam als speciale boodschappers van God vermeld worden. Wist u dat de laatste letters van deze namen, El, een Hebreeuwse verwijzing zijn naar de naam van God? Met dit feest drukt de katholieke kerk uit dat alle mensen door Gods engelen worden begeleid, beschermd en bewaard.
Om het werk en de projecten van Kerk in Nood te steunen, bieden we aan onze weldoeners, en ook aan de luisteraars van Radio Marina, een beeldje aan. Het is een beschermengel, gebeeldhouwd uit seleniet, en het kost 8 euro. U kunt het bestellen via de website kerkinnood.be of door te bellen naar het nummer van het secretariaat 016 39 50 50.
Lieve luisteraars, we sluiten af met een gebed tot onze engelbewaarder, dat God u allen mogen zegenen en bewaren.
Heilige engelbewaarder, God heeft u aan mij gegeven om voor mij te zorgen. Help mij in alle gevaar en waarschuw mij als ik iets verkeerds van plan ben. Blijf altijd aan mijn zij om mij eens thuis te brengen bij God in de hemel. Amen.